Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken we met Charmaine Kwant, ondernemer, spreker en deskundige op het gebied van voeding. Op dit moment voltooit ze het eerste promotieonderzoek ter wereld naar de impact van voeding op haar eigen zeldzame ziekte. We spreken Charmaine over het zijn van een rebel en hoe ook jij een rebel kunt worden.
Welkom, lieve luisteraar. Wat onwijs fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. En hiernaast me zit Bob weer. Goeiedag, Bob.
Patrick, hi. Goed dat je er weer bent, joh.
Heb je er zin in?
Wat zal ik vandaag zeggen? Ja, ik heb er natuurlijk ontzettend veel zin in. Alleen we gaan het niet over een aanjager hebben, denk ik.
Nou, we gaan het wel degelijk over een aanjager hebben.
Of over een rebel.
Ja, en voor mij is een rebel en een aanjager ligt wel heel erg in elkaars verlengde. Daar gaan we het wel even over hebben. Tegenover ons zit Charmaine Kwant. Hoi.
Hi, goeiedag.
Goeiedag. Fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je?
Ja, heel goed. Ja? Jazeker. Ik vind het heel leuk dat ik hier ben. Dus,
Ja, ik ben ook heel erg blij dat je bij ons aanschuift. In de selectie van mensen die wij willen uitnodigen. Ja, kijken we altijd naar aanjagers, iedere keer door een andere lens. Hè? Wat zijn aanjagers? En jij doet op dit moment keynotes, waar je praat over rebellie. En dat trok meteen de aandacht. Maar eronder zit een veel dieper verhaal. En dat is ook eigenlijk waar ik graag zou willen beginnen. Want jij bent op je 25ste geconfronteerd met best wel een heftige boodschap. En ik hoor heel erg graag van jou hoe je dat ervaren hebt en wat er gebeurd is.
Nou, ik zal even kort vertellen. Toen ik 25 was, dacht ik dat ik in de zomer van dat jaar een longontsteking had. Ik was op vakantie in Turkije en je kent het wel, zo'n prachtig all-in resort met gillende kinderen en een hoop drukte omheen. En ik trok dat heel slecht op dat moment. En op een gegeven moment was het zo dat ik zelfs de trap daar niet meer op kon lopen als je naar zo'n buffet toe moest. En nou, ik was benauwd en snel buiten adem. Dus ik dacht, nou, longontsteking. Dat ging een tijdje zo door tot de kerst van het jaar. Dus ongeveer een half jaar verder. En toen was ik heel erg moe met kerst. En ik was blij dat we eindelijk naar huis waren. En het volgende moment, wat ik me kan herinneren, is dat mijn toenmalige partner een emmer onder mijn hoofd hield, omdat ik blijkbaar had gespuugd. En hij dacht dat ik heel erg dronken was. En ik wilde duidelijk maken dat dat niet zo was. En toen kon ik me niet meer goed bewegen en niet meer praten. Dus ik had wel door dat er iets in mijn hersenen mis was. Uiteindelijk zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Bleek dat ik een herseninfarct had gehad. En ik moest blijven ter observatie. En na een paar dagen van de ene naar de andere diagnose moest ik bij een cardioloog komen. En die zei tegen mij: mevrouw Kwant, ik heb heel slecht nieuws. U bent dodelijk en niet te genezen ziek. We kunnen niks meer voor u doen hier. En u heeft waarschijnlijk nog maar 1 jaar te leven. Ja, en ik zeg het heel vaak, maar je leest wel eens in een boek of je ziet wel eens in een film dat iemand voelt alsof de vloer onder zijn voeten wegzakt.
Ja.
En dat had ik echt letterlijk. En ik kon ook niet meer stoppen met vallen. En ik ben altijd heel rustig. Maar op dat moment had ik echt totale paniek van: hoe kan dit? Ik ben 25 en wat is hier aan de hand?
Wat had je eigenlijk voor, wat was de symptoom, wat was de kwaal, wat had je?
Ja, wat ik had, dat is pulmonale arteriële hypertensie. En dat is een zeldzame vorm van rechtzijdig hartfalen. Die ontstaat doordat er een verhoogde bloeddruk is in de longslagader. En je rechterhart helft pompt bloed in die longslagader. Dus je kan je voorstellen, als daar de druk heel hoog is, dat het voor je hart moeilijker is om dat bloed er doorheen te pompen. En dat zorgt ervoor dat je hart steeds groter wordt. En uiteindelijk zorgt dat voor een falend hart en vroegtijdig overlijden.
Oké, dus doordat je minder bloed kreeg, daar had je ook die herseninfarct van gekregen. Is dat?
Wat het vermoeden is dat die avond die druk in die longslagader zo hoog is geworden dat er een bloedpropje in mijn hersenen is gekomen. Ja. Dat is het idee. En even voor je beeldvorming. Normaal is die druk in de longslagader 13. En bij mij was die rond de 200. Dus dat is hetzelfde als dat jij nu een gewone bloeddruk zou hebben van, nou, wat is het, 2000 over 1000 of zo. Ja, dan sta je
onmenselijk.
Erop.
Ja.
Maar toen was je 25.
Ja.
En nu ben je zeker geen
26. Je bent geen 26.
Geen 26. Nee, we zijn een heel stuk verder. Nee,
heel stuk verder. Dat weet ik van het boek, hè? Niet
vanwege mijn rimpels, nee. Nou ja, ik word in april 38.
Ja, dus je zit er super stralend bij. Hoe heb je dat overwonnen? Dat klopt dus niet, dat je nog maar een jaar had.
Nou, ik had wel meteen, toen ik doorkreeg van nog één jaar te leven, de eerste dagen ben je natuurlijk, je bent bang, je bent boos, je vindt jezelf zielig. Alles passeert in revue. En ik ben overgeplaatst naar Amsterdam, naar het specialistisch centrum voor pulmonale hypertensie. Daar kreeg ik door dat er wel behandeling mogelijk was. En ik was al in een vergevaar voor het stadium van hartfalen. En ik had zoiets van, wat kan ik zelf doen om te zorgen dat het zo goed mogelijk met me gaat? En ik was toen al afgestudeerd als diëtist. Dus ik zei, vertel mij wat ik met mijn voeding kan doen. Daar was niks over bekend. Dus ik ben van alles op mezelf gaan uitproberen. En ik had er nog al mijn eigen bedrijf. Ik reisde. Ik had een druk sociaal leven. En eigenlijk paste dat helemaal niet bij het beeld wat deze ziekte geeft. En mijn behandelaar zei altijd, hoe kan dat nou? Dat klopt niet. En ik zei, dat komt door mijn voeding. Nou, uiteindelijk na 5 jaar, dat was wel al veel verder dan die 1 jaar die ze mij gegeven hadden, ging het echt heel erg slecht met mij. En
was dat 5 jaar in en uit het ziekenhuis? Of ben je er al die tijd, hoe heeft die
vijf jaar gezien? Nee, ik kreeg medicijnen en er kwam steeds wat meer bij. Dus op een gegeven moment had ik ook een infuus, 24 uur infuus met een medicijn wat ik nooit af kon doen. Dus ik had echt een pomp aan mijn lichaam. En alles om die druk in die longslagader te verlagen.
Maar dat reizen wat je vertelde was van daarvoor? Of heb je in die periode
ook? Nee, in die periode ook zeker. Had je ook kunnen reizen? Ja, zeker. Okay, ja. Ja. Ik ging gewoon met die pomp ook omskiën en zo. Ja, achteraf denk ik, hoe heb je dat gedaan? Maar,
Dus maar dat kan dus, skiën met zo'n pomp.
Nou ja, als je maar hard genoeg probeert, dan lukt het wel. Ja, dan kan het. En uiteindelijk ging het echt steeds slechter met mij. En moest ik me laten screenen voor een longtransplantatie. Want door de longen te vervangen, vervang je ook de zieke longslagader en kan het hart zich meestal weer helemaal herstellen. En ik wilde dat eigenlijk niet, want voor mij was zo'n transplantatie opgeven. Ik dacht, dan ga ik toegeven aan die ziekte. En ik had mezelf voorgenomen dat ik de uitzondering zou worden op de regel. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet. En 5 jaar later heb ik 2 nieuwe longen gekregen. Gelukkig net op tijd. En toen heb ik wel heel lang in het ziekenhuis gelegen. Bijna een 30 jaar.
Je zegt het alsof het heel makkelijk is. 2 nieuwe longen gekregen, maar hoe ga...
Ja, dat is natuurlijk helemaal niet makkelijk.
Nee, dat kan ik dat bijna niet eens voorstellen. Kan je vertellen, hoe kom je daaraan? Dan moet je op wachten, neem ik aan. Hoe gaat dat?
Nou, kijk, ik moet eerst zeggen, eerst was ik dus heel die tijd er tegen aan het vechten. Want ik wilde niet die transplantatie. En ik had heel erg hartfalen. Dus wat er dan gebeurt, is dat jouw hart kan geen vocht meer rondpompen. Dus ik had echt onwijs veel vocht in mijn buik. Mensen dachten dat ik zwanger was. Zoveel vocht zat erin. Toen werd ik opgenomen in het ziekenhuis voor afwateren, zoals dat heet. Dan krijg je een infuus met plasmedicatie. En dan gaan ze heel veel vocht afdrijven. En ik zou de week daarna naar Valencia gaan. En de cardioloog kwam even met mij praten. Want hij zei, als je echt geen transplantatie wil, dan kunnen we nog iets voor je betekenen. En dan krijg je een gaatje in je hart. En dan kan je nog wel een tijdje mee. Dus ik
om
zei,
de druk te verlagen.
Ja, om de druk te verlagen. Dus ik zei, dat je dat niet eerder hebt gezegd, want ik ga volgende week naar Valencia. En toen zei hij, dat tijdje mee is een relatief begrip. We hopen dat je dan de kerst nog haalt. En dat was 1 september. En toen dacht ik, oké, het wordt echt tijd dat ik eens kritisch ga kijken naar wat ik nou wil. En of ik wil leven of dat ik doodga als ik zo doorga. En dat was het moment dat ik besliste dat ik wel een longtransplantatie wilde. En dan word je gescreend. Dat is een lang proces, want je moet aan allerlei eisen voldoen. Uiteindelijk kom je dan op een wachtlijst. En dan is het nog maar de vraag of er op tijd een donor beschikbaar komt. Want er is natuurlijk een tekort aan donoren. En dan moet er ook nog eens een keer een match zijn met jou.
Ja, en dan moet jij er ook nog steeds zijn op dat moment.
Dat sowieso.
Want die tijd begon ook heel erg te dringen.
Ja, het ging steeds slechter. Dus vanaf het moment dat ik zei dat ik voor transplantatie ging en na de screening mocht ik eigenlijk thuis wachten op longen. Dat is niet gelukt. Ik had volgens mij in een week tijd was ik alweer 3 keer op de spoedeisende hulp omdat het echt niet ging. En toen werd besloten om mij permanent te houden in afwachting van de longen. En daar volgde de ene na de andere complicatie. Dus,
ik wilde net vragen, zo gaat ook met allerlei complicaties gepaard natuurlijk. En gaat het ook vaak fout, zoiets, als bij zo'n longtransplantatie?
Nou ja, bij pulmonale hypertensie, dat is alleen de cijfers die ik dan weet. Dus ik weet niet hoe dat bij normale transplantaties of ja, andere longtransplantaties gaat. Dat is natuurlijk nooit normaal. Ja. Maar de kans was sowieso al 60% dat ik de operatie maar zou redden. Dus er was bijna 50% kans dat ik de OK niet levend af zou komen.
Wow.
Dat is... omdat je net vertelde, hè, de reizen en toch nog zoveel mogelijk dingen doen. En volgens mij zei je net ook over het skiën van als je je best moet doen, dan lukt het op een of andere manier wel. Maar het is ook niet zo alsof dat jij de risico's niet kent. Want volgens mij ben je ondertussen best wel een expert op dit gebied.
Ja, sowieso. Maar het voor mij was het enige wat me al die tijd op de been heeft gehouden, is mijn leven inrichten zoals ik dat wilde. Dus ik ben continu over mijn grenzen heen gegaan. Ook een soort van ontkenning, denk ik. Maar dat heeft me ook heel sterk gemaakt. Uiteindelijk heeft het er wel toe geleid dat ik mezelf bijna in zo'n situatie heb gebracht dat het misschien een transplantatie niet meer kon. Dus dat is ook wel zo. Ik zeg niet dat alles goed is geweest wat ik heb gedaan.
Ja, want je zei net dat je dat eigenlijk het puntje voelt. Dat je voelde dat als opgeven eigenlijk.
Ja.
Waarom voelde dat als opgeven? Want dat kan je ook zien als van, nou, dat is me een redding om op een ander spoor juist door te leven.
Ja, ik had zo in mijn hoofd vastgeprint dat ik de uitzondering ging worden en dat ik mezelf beter ging maken en dat ik ging zorgen met mijn voeding dat ik zo'n goed mogelijke kwaliteit van leven had. Dat ik me daar eigenlijk ook voor schaamde als het die transplantatie zou moeten.
Kan je nagaan. Ja.
Ja, en achteraf is dat natuurlijk de grootste onzin die er bestaat. Maar op dat moment zag ik dat echt niet zo.
Ja. En heb je natuurlijk je voeding, je lifestyle, je hebt er heel veel aan gedaan. Maar ik krijg ook het gevoel dat het ook mind over matter is in een bepaalde manier.
Tuurlijk.
De kracht die je er dan, tuurlijk, de wilskracht die je daarin lacht. Ja.
En ik denk ook weer, dat is natuurlijk vanuit mijn vak, als jij jezelf goed voedt, dan voed je ook je mind daarmee. Dus ja, het is allemaal met elkaar verbonden. Ja.
Hey, en dus nu heb je twee nieuwe longen. Hoe gaat dat? Merk je dat meteen? Of wat is het? Merk je dat
nou, in het begin dacht
verschil?
Ik, nou, in het begin dacht ik, dit is echt helemaal uien. Want ik lag op die IC en dan een week heb ik in coma daar gelegen. Omdat ik te zwak was om wakker te mogen worden. Nou, en dan word je wakker en dan denk jij, ja, in je hoofd denk je, nou, ik ga die OK op. Ik word wakker en ik lig even aan de beademing. Ik ga eraf en halleluja. Nou, zo ging het niet natuurlijk. Dus dat voelde ook helemaal niet lekker, die longen. Ik dacht, wat is dit? En ik was benauwd en ik was daarvoor eigenlijk ja, wel benauwd, maar op een heel andere manier. En
ja,
je ligt aan de dialyse en aan een hartlongmachine en je kan niet eens je eigen tenen bewegen. Je handen optillen is al te zwaar. Dus ik dacht, nou, dit is helemaal niks. Maar uiteindelijk, ja, als het dan lukt om van die beademing af te komen en je gaat naar huis en je gaat alles weer leren lopen. Je kan gaan sporten voor het eerst in het leven. Vind je sporten leuk? Je hebt energie voor 10. Ja. Al die ideeën die altijd in je hoofd zaten, kunnen eindelijk eruit. Dan denk ik, ja.
Want had je voor je 25ste ook al minder energie zonder dat je het al... Dus dat had al, ging al verder terug, zou ik
ja,
zeggen.
Zeker. Ja, ik had vroeger zeiden ze altijd dat ik inspanningsastma had. Dat bestaat helemaal niet. Maar dat was zo'n vage term voor als je benauwd wordt als je sport.
Ja.
En blijkbaar had ik toen al de pulmonale hypertensie. Ja.
En nu kan je nu gewoon alles doen wat een gemiddelde persoon kan doen?
Ja, zeker. Zeker. Ja, ik ben... 2 jaar geleden zijn we ook gaan mountainbiken in Italië en zo. Dus dat zit allemaal wel goed.
Gaaf. Dus ja, je hoeft ook niet helemaal opgesloten te worden tijdens corona en dat soort dingen.
Nou, daar heb ik bewust voor gekozen dat niet te doen.
Ja.
Ja.
Tegen de, ja.
Ja, en je hebt dit verhaal, dit vertel je niet voor het eerst.
Nee.
Dit verhaal. Je hebt er een boek over geschreven.
Ja.
Hè? Een ontiegelijk lange adem. Nou ja, het was voor mij in één adem uit te lezen. Het is op een hele bijzondere manier beschrijf je... Ja, natuurlijk uitgebreid, omdat je het net hebt kunnen vertellen. Eigenlijk je reis tot 1 jaar of 3 geleden, geloof ik ongeveer. Hè?
Ja, tot twee jaar geleden. Ja.
2 jaar geleden. Ja. Maar je vertelt het verhaal ook op podia.
Zeker.
Ja. En hoe is dat om je verhaal aan de voeten van een hele grote groep mensen te leggen?
Ja, het is gewoon kicken natuurlijk. Ik bedoel, je hoort spreker omdat je daar van het gevoel houdt. En dat er wat gebeurt in de zaal. Maar het is ook heel mooi en... Ja, ook wel bijzonder, want ik vertel mijn verhaal zo vaak dat het voor mij, ja, het is gewoon onderdeel van mij en ja, het is wat het is. Maar als je dan merkt dat mensen daardoor in de zaal echt geraakt worden of dat je later berichtjes krijgt van joh, ik ben door jou een heel ander pad gaan kiezen voor mijn leven. Ik ben echt vanuit mijn hart gaan leven waar ik over praat met die rebellen activeren. Ja, dat is gewoon onwijs gaaf.
Ja, ja, want een rebel activeren.
Ja.
Wat houdt het precies in? Want je beschrijft ook, een rebel is niet per se iemand die overal tegen ingaat om er maar tegen in te gaan. Maar er zit een positief iets aan vast, hè?
Ja, zeker. Ja, ik ben er heel lang over na gaan denken. Want mensen vragen altijd mij van, hoe doe je dat nou? En dan ben ik voor mezelf gaan kijken van, nou, wat onderscheidt mij nou van iemand anders in zo'n situatie? Of hoe kijk ik naar bepaalde zaken? En daardoor dacht ik, ja, dat is gewoon een beetje die rebelsheid in mij. En daaromheen heb ik dus kenmerken beschreven die voor mij de leidraad zijn geworden in mijn keynote. En dat is als eerste dat je als rebel kritisch bent. Niet alleen naar een ander, maar zeker ook naar jezelf. Dus eigenlijk meer vanuit slachtofferrol naar de actieve rol in wat dan ook op je pad zit. Rebellen durven anders te denken en anders te doen. Dus hè, dat je iets in je hoofd hebt, maar ook je daarvoor uit durft te spreken en daarvoor durft te staan. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Maar dat heb je uiteindelijk wel nodig om vanuit je hart te kunnen leven. En de laatste, en dat is misschien wel de belangrijkste, is dat je ook nog een beetje moet kunnen lachen. En dan vooral om jezelf. Want als je jezelf te serieus gaat nemen, ja, dan gaat het pas echt mis.
Ja, dan kom je toch ook in een verkramping terecht, hè? Je moet het allemaal een beetje met een korreltje zout nemen.
Ja, zeker, zeker. Ja.
En hoe kunnen mensen dat leren? Je vertelt dat, je inspireert het. Maar wat kunnen mensen nou doen om dat dan ook... Ja, dus als je zegt bijvoorbeeld aan kritisch nadenken. Hè, dat is makkelijk gezegd. Hè, dan hoor je dat dan. Maar hoe kan je dat leren?
Nou, ik denk dat het gewoon begint met een stukje reflectie ook naar je eigen handelen. Van bijvoorbeeld stel dat iets jou raakt, hè, op een bepaalde manier, wat dat dan ook mag zijn. Ga je nou eens afvragen, ligt dat nou aan die andere persoon of is dat iets in mij wat ervoor zorgt dat mij raakt? Dat zijn van die hele kleine dingen waardoor je al meer kritisch kunt gaan kijken naar bepaalde situaties. Ja. En ook met kritisch zijn naar anderen. Je kan tegen iemand zeggen, hoezo doe je dat? Maar je kan ook zeggen, joh, ik zie dat jij altijd zoiets doet. Waarom doe jij dat eigenlijk? En dat is al een heel andere manier. En dan ga je veel meer openstaan voor ander perspectieven. En dat hoort ook bij dat stukje kritisch nadenken.
Ja, ja, ik denk ook het net iets anders durven opstellen. Of anders niet bang zijn om iets anders te zijn dan de rest. Denk ik ook wel heel belangrijk is. Zeker binnen organisaties waar je mensen toch zit te wachten op een bepaalde soort van groei en innovatie die niet komt als je continu die status quo hebt, maar als je een paar mensen hebt die gewoon net even anders kunnen denken.
Dat is zo belangrijk. Ja, en dat is ook heel eng, want dat zeg ik ook altijd. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg niet dat dit gaat zonder twijfel of zonder onzekerheid bij jezelf. Rebelsheid vraagt om een hele lange adem. Om die ontiegelijk lange adem. En dat is een proces van vallen en opstaan. Maar als jij vanuit jouw eigen waardes iets doet, dan kom je daar ook en daarvoor moet je je uit durven spreken.
Ja, daar ben jij natuurlijk een levend voorbeeld van.
Zeker,
dus,
ja.
Dus ja, dat komt dan heel mooi binnen, neem ik aan, als je op het podium staat.
Ja.
Hey, hoe herken je je eigen waardes? Want we worden tegenwoordig doodgegooid met vaste stramine, niet uit de pas lopen.
Protocollen volgen.
Ja. Hoe herken je nog je eigen waardes?
Ga maar weer eens een keer in contact komen met je eigen lichaam. Wie ben jij? Wat wil jij? Wat doe jij? Ik zeg dat ook altijd tegen patiënten in mijn praktijk met eten. Heel simpel voorbeeld. Eet je nou gedachteloos of voel je wat dat eten doet in je lichaam?
Dus het kan al de bewuste wandeling maken. Of gewoon bewust even zitten achter je bureau.
Ademhalen. Ja.
Charmaine, wat kunnen bedrijven nou leren van jouw verhaal? En hoe kunnen bedrijven nou meer rebellie toelaten in hun organisaties?
Ja, nee, je zei het net al. Hè? Vaak zit in een grote organisatie, zitten zo vast in een stramien van bepaalde werken, protocollen, waar niet van afgeweken mag worden. Maar juist die innovatie is enorm belangrijk. En ik denk ook in de huidige tijd, als je kijkt naar transities voor duurzaamheid, voor vitaliteit op de werkvloer, terugdringen van werkverzuim, meer werkgeluk creëren. Wat daar heel belangrijk voor is met die rebelsheid, is dat als je kijkt naar wat mensen gelukkig maakt, dus waar ze blij van worden op de werkvloer, is ook een stukje autonomie. En dat is eigenlijk dat rebelsheid. En dat zijn we vaak kwijt, omdat je maar binnen een lijntje moet kleuren. En is dat dan zo goed? We doen dingen, ook als je kijkt protocolair werken, we doen dingen omdat we ze altijd doen. Maar is dat dan de waarheid? Daar moet iemand aanschudden.
Ja.
Om te zorgen dat er weer groei kan ontstaan en verandering kan komen.
Is dat een rebelse leider? Of moet een leider dan erkennen dat rebellen in een team eigenlijk gewoon heel erg goed is?
Nou, ik denk dat een rebels leider dat heel belangrijk is. Maar ik denk dat het, als je een leider of een manager of hoe je het ook wil noemen, dat het ook heel eng is als er mensen in je organisatie zijn die anders denken. Want dan voel jij jouw positie natuurlijk wankelen.
Ja.
Maar juist dan moet je ook daar kritisch naar durven kijken van waarom raakt dat jou? En dat is ook een stukje rebelsheid. Dus ik denk dat het meerdere kanten op werkt.
Ja, mensen bijvoorbeeld ook de ruimte geven om fouten te laten maken.
Zeker.
Dat vind ik ook. Kijk, een rebel maakt ook veel fouten natuurlijk. En moet ook de gelegenheid krijgen om die fouten te kunnen maken. En dat alleen al toestaan in een organisatie, dat kan een beetje een vliegwiel zijn om juist ook wat, ja, de mogelijkheid om anders te denken wat meer toe te laten.
Ja, en dus ook, ik denk dat het altijd goed is om ideeën van verschillende kanten te bekijken. Kijk, als jij met een idee komt naar een leidinggevende en die zegt gelijk nee, dat gaan we niet doen. Ja, dan zakt jouw motivatie ook tot onder het nulpunt. Dus het is heel erg belangrijk om open te staan voor elkaars ideeën daarin. En dat is ook wel lekker. En het mag ook wel een beetje schuren, hè? Het hoeft niet vanzelf te gaan.
Nou, het moet zelfs een beetje schuren. Want als het altijd maar op dezelfde manier een customer service wordt gedaan of een bepaalde marketingboodschap wordt gedaan, ja, dan gaat het, dan wordt het sleets natuurlijk.
Ja.
En dan heeft het ook zijn impact, verliest het ook op de klanten. Dus als iemand weer met nieuwe ideeën komt, ja, dan is dat natuurlijk heel vruchtbaar.
En bak je dat, kijk, ik heb ook wel eens dagen dat ik denk, gewoon lekker mijn werk doen. En dan vind ik die protocollen best wel lekker. Want dan ga je gewoon rustig je dag door, je voldoet aan de KPI's. Helemaal prima. Maar hoe hou je jezelf daar nou scherp in? Is dat toch blijven opzoeken? Is het oefenen?
Ja, ik denk dat het ook een stukje inderdaad oefening is om jezelf scherp te houden en uitdaging te behouden in je leven. Maar ja, ik zeg altijd in mijn keynote, wat nou als dit jouw laatste dag is? Heb je dan echt volledig vanuit je hart geleefd? En als je met die gedachte elke dag weer aan je werk begint, je thuis, hè, met je gezin of met je partner of desnoods met je kat, daar het beste van maakt, dan denk ik dat je pas volledig eruit had wat erin zit. En natuurlijk horen daar ook dagen bij waar je even denkt, nou, ik vind het wel prima zo. Maar je is continu daarvan bewust zijn, want niemand weet of de morgen gegeven is. En dat is mijn hele motivatie in het verhaal.
Dat heb je nog steeds iedere dag.
Zeker, tuurlijk. Ja.
Ja.
Kijk, ik kreeg toen natuurlijk te horen dat toen ik 25 was van, je hebt nog 1 jaar te leven. En inmiddels heb ik nieuwe longen, maar die hebben ook een beperkte houdbaarheidsdatum. Ik ben nu 7,5 jaar verder en gemiddeld gaan nieuwe longen 11 jaar mee. Kijk, gelukkig ben ik wetenschapper, dus ik begrijp deze statistiek heel goed, dat het een gemiddelde is met een hele grote spreiding. Dus daar haal ik, daar kijk ik heel, heel optimistisch naar. Maar het is wel zo, ik maak daar echt bewuste keuzes door. En dat ik ook denk, ja, mijn werk, ik heb bepaalde visies daarin en missies en wat ik voel vanuit mijn hart, wat ik moet doen. Ja, en dat gaat me niet lukken als ik als een zombie op mijn werk zit de hele dag.
Dan zegt de tijd tikt, maar dat is ook positief. Daardoor ben jij echt bezig met dingen die jij belangrijk vindt.
Ja, daarom.
En die bewustheid.
Ja, en ik denk dat ook, het is altijd een soort van egoïstisch gevonden als je zegt van, maar dit wil ik of dit vind ik belangrijk of ik kies voor mezelf. Maar juist als je dat doet, ben je daar ook veel beter voor je omgeving en zou je ook veel beter functioneren in een bedrijf.
Ja, ik vind het een heel erg mooi stukje advies. Ik reed net in de auto hier naartoe en ik zat een beetje na te denken over hoe ik zelf zou reageren in zo'n situatie. En ik moest op een of andere manier, ik ging best wel terug in de tijd. En ik moest denken aan dat ik in mijn pubertijd tussen 12 en 18 ongeveer zoiets, heel veel geluisterd heb naar Joep van het Hek. En dat is natuurlijk nog steeds een bekende cabaretier, maar toen was hij nog vrij jong en erg rebels. En de sleutel, als ik terugdenk aan al die boodschappen die hij had, zat er eigenlijk iedere keer één ding in. Pluk de dag. Wat gebeurt er als je morgen of volgende week niet meer leeft? Wat doe je dan vandaag? En als je daar inderdaad over nadenkt, dat hoeft natuurlijk niet zo hard als we het nu stellen. Maar dan doe je waarschijnlijk vandaag hele andere dingen als dat je anders op de automatische piloot zou doen. Als ik vandaag mijn kinderen voor de laatste zie, dan ga ik iets heel anders met ze doen dan wanneer ik weet dat ik ze heel leven nog van alles kan doen. Dan ga ik waarschijnlijk iets met werk doen of mijn mail doen of zoiets. Ja,
ja, precies. En dat is het. Je maakt elke dag, heb jij de keuze om erin te stappen op een bepaalde manier. En natuurlijk is niet elke dag even leuk en is alles halleluja. Maar het gaat erom dat je weet van, wat ik doe is waardevol. Of wie er om me heen zijn kostbaar. En de tijd is vooral kostbaar.
Ja, ja. Wat ik ook een mooie feature vind van Ajax, en ik denk ik ook wel van toepassing is op rebellen, is dat ze bereid zijn en het soms ook wel lekker vinden om uit hun comfortzone te stappen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ik denk dat dat essentieel is. Je moet elke keer weer jezelf testen of jezelf proberen te verbeteren. En juist bij die punten van ongemak zit jouw grootste groei. En ik heb dat ook. Ik heb ook dat ik soms denk van, oh, wat doe ik? Of wie zit er op mij te wachten? Of hè, dat je denkt van, dit gaat me niet lukken. Maar juist daar, dan weet je dat je op het punt zit waar die kanteling kan komen.
Ja.
En daar houd ik mezelf aan vast. Want door dat ongemak te gaan omarmen, dan ga je juist echt stappen maken. En dat is wat ik heb geleerd. En dat is echt, Het is nog steeds niet lekker. Maar je weet wel van, oké, op het moment dat het niet lekker begint te voelen, ben ik bijna waar ik moet zijn.
Ja, en dat heeft ook heel veel te maken met de angsten die je natuurlijk hebt. Wat vindt die omgeving van je? Hoe ver durf je uit je comfortzone te gaan? Want dat heet niet voor niks comfortzone. Daar ben je natuurlijk veilig en dan kan niemand je eigenlijk echt raken. Maar op de lange termijn kan het juist eigenlijk heel slecht voor je zijn als je daar heel lang blijft zitten.
Nou, ik denk van wel, want als je altijd je keuzes baseert op van wat vindt Pietje van mij of wat vindt de baas van mij of wat moeten mijn ouders wel niet denken.
Ja,
dan maak je dan de keuze voor jou of voor degene om je heen.
Ja. Jij leert heel erg om over die angsten heen te stappen. Welke angsten heb jij nog?
Nou, ik heb natuurlijk zeker wel... Vorig jaar heb ik afstotingsmarkers in mijn bloed gehad voor het eerst. Dus dat ze dachten dat mijn longen aan het afstoten waren. En daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Maar toen vorig jaar had ik wel echt zo'n moment dat je dan 's avonds in bed of 's nachts wakker ligt. En dat je dan echt die paniek krijgt van wat nou als dit het begin van het einde is. En ik wil nog zoveel. Dus ik heb altijd een soort van haast. En dat is eigenlijk mijn grootste angst. Dat ik niet kan doen wat ik allemaal voor ogen heb. En dan is ook weer mijn angst dat ik dan juist vergeet in het moment te zitten. Want dat moment is ook zo belangrijk. Dus ik ben continu met mezelf in tweestrijd daarin. Van je bent er nu, maar je wil ook nog dit en
ja,
dit.
Dus zelf word je ook weer in datzelfde mechanisme eigenlijk teruggetrokken.
Ja.
Je hebt heel mooi ervaren dat het nu wat je hebt eigenlijk een heel mooie gift is die je gekregen hebt. Maar dan ook dan, als het weer lang duurt, stap je weer in die valkuil om weer te ver naar de toekomst te kijken. En daar bang voor te zijn dat je iets niet haalt.
Ja, dus dat daar ben ik me ook heel bewust van. En dat maakt dat proces ook alleen maar mooier als je daarbij stil kan staan.
Ja.
En heb je daar nog veel tijd voor om bij stil te staan? Want je bent ook een ondernemer. Hè? Ja, toch?
Schrijfboeken,
ondernemer.
Ja.
Arts nu ook?
Nee, niet arts. Ik ben bijna dokter.
Bijna
dus
dokter.
Dat betekent dat ik gepromoveerd. Ik ben bijna klaar met mijn proefschrift, ja.
Oké, laten we daar even over kletsen. Vertel eens, waar ben je op aan het promoveren?
Nou, dat is wel een leuk verhaal. Want mijn voormalig behandelaar van de pulmonale hypertensie... in het Amsterdam UMC, dat is Anton Vonk Noordegraaf. Ik had met hem altijd discussies over voeding. En hij zei altijd tegen mij, hoe jij voor me zit, dat kan niet. En dan zei ik, ja, dat komt door mijn voeding. Uiteindelijk ben ik ongeveer een jaar na mijn transplantatie bij hem teruggegaan om een kopje koffie te drinken. En toen vroeg hij aan mij, zet nog eens een keer jouw ideeën over voeding uiteen bij pulmonale hypertensie. Dat deed ik. En toen zei hij, ja, dan heb je een proefschrift. Dus ik zeg, ja, waar heb je het nou over? En hij zei, ja, ik vraag of je bij mij wil komen promoveren. En daar heb ik ja op gezegd. En dat is over uit je comfortzone gesproken. Dat was echt voor mij uit mijn comfortzone gaan. Want ik heb als behandelaar en als patiënt heel erg overtuigingen van wat voeding voor je doet en wat goed voor je is. Maar als onderzoeker weet je eigenlijk alleen maar dat je niks weet. En moet je al die overtuigingen loslaten. En ik heb ook zoveel daar moeten leren. Maar dat...
Dus het probleem zat hem in het loslaten. Want je was natuurlijk wel al diëtiste. Je had er al voor gestudeerd. Je wist er al heel veel van.
Ja, zeker. Ja. Ja,
het ook op jezelf toegepast.
Ja. Ja, en dan moet je alles loslaten.
Ja.
En dat is echt heel moeilijk. En ook, zeg maar, ik heb een heel sterke mening over het gebruik van drinkvoeding in de zorg. Dat is dan even een zijpaardje. Maar mijn laatste paper gaat erover van waarom doen we dat nou eigenlijk? En heeft dat nou zin? En wat ik daar allemaal van denk...
En wat moet ik? Vertel.
Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, ik snap niet, met de beste wil van de wereld begrijp ik niet dat je dat aan mensen geeft die ziek zijn. Het is een ultra bewerkt product. Het zit bomvol suiker en troep. Er zijn zat andere opties die...
Drinkvoeding heb je het nu over. En waarom zit het altijd vol met troep? Je hebt je niet,
wat is drinkvoeding?
Wat is drinkvoeding?
Ja, drinkvoeding zijn die flesjes astronautenvoeding, zoals mensen dat vaak wel noemen, die je krijgt als je ondervoed raakt of als je niet goed kunt eten.
En heb je daar geen gezondere versies van dan? Of zonder al die suikers en...
Nee, niet wat er standaard wordt voorgeschreven. Dus er zijn wel alternatieven, maar dan moet je zelf dat gaan maken voor de patiënt. Of de patiënt moet de mogelijkheid hebben dat zelf te maken. Maar ja, ik snap gewoon met de beste wil van de wereld niet dat we dat aan patiënten voorschrijven die heel erg ziek zijn. En ik ben daar ingedoken wat dat nou eigenlijk doet bij hartfalen. En daar gaat mijn laatste stuk over. En dat was echt voor mij heel erg lastig om mijn eigen overtuiging los te laten en het toch zo te schrijven dat je een objectief verhaal ervan maakt.
Ja, want eventjes om de bizarre context. Je bent zelf patiënt.
Ja.
En je doet ook onderzoek, maar je mag dus eigenlijk niet te veel naar jezelf kijken, wat je voelt en wat je meemaakt.
Ja.
Dat lijkt me best schizofreen af en toe.
Ja, zeker. En ik heb dan ook, wat ik ook in mijn keynote altijd vertel, is dat ik zeg maar 3 rollen heb. En dat die continu met elkaar in de clinch liggen.
Ja, je bent het levende bewijs dat iets werkt.
Ja.
Maar daar mag je niet zomaar van uitgaan.
Nee, want N is 1 is niks eigenlijk. Is ja, het is, kijk, natuurlijk zijn er wel case reports die bepaalde dingen beschrijven met 1 proefpersoon. Maar dat is niet iets om een heel protocol maar even zo te noemen op af te gaan veranderen.
En hoe begin je nou zo'n proefschrift?
Nou, je begint eerst met het schrijven van een onderzoeksplan. En dan, omdat ik met mensgebonden onderzoek doe, moet je goedkeuring krijgen van een ethische commissie. Dat duurde heel lang, want er is natuurlijk niks gevaarlijker dan gezonde voeding voorschrijven aan mensen, stel je voor. en dan in dat onderzoeksplan heb ik dan diverse interventies ontwikkeld. Ook in samenspraak met patiënten. Te kijken van nou, waar liggen hun vragen, wat speelt er, wat kunnen we verbeteren. En uiteindelijk ga je dan het onderzoek doen. En dan moet je uit wat er uit jouw onderzoek komt, moet je artikelen overschrijven. En die moeten gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift. En als je er dan 5 hebt, dan is je proefschrift klaar.
Wat ik een beetje proef als we het hebben over ziekenhuizen. En is het een kostenplaatje waarom dat het allemaal zo moeilijk en lastig is? Of zijn het de protocollen die gevolgd moeten worden?
Ik denk dat het een combinatie van is. Dus protocolair en kosten. Ik bedoel, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar het voorschrijven van drinkvoeding, dat is natuurlijk een heel makkelijk en relatief goedkoop alternatief ten opzichte van dat je de keuken moet gaan zeggen, je moet voor deze mevrouw een tomatensoep maken die verrijkt is met extra eiwitten en crème fraîche. Dus dat, ja, zo'n flesje, dat zet je neer en alsjeblieft.
Ik zou wel voor tomatensoepje gaan als ik mag kiezen tussen.
Ja, ik ook. Ja, zeker.
Want iemand ligt niet in het ziekenhuis omdat het supergoed gaat. En daar wil je toch de beste zorg voor geven. En juist dan die voeding, zeg jij, is daar gewoon een essentieel onderdeel van.
Nou ja, zeker. Wat ook uit mijn studie naar voren is gekomen. Ik heb dan met patiënten onderzoek gedaan die dus polyklinisch gezien worden. Dus die niet opgenomen liggen. Mm-hmm. Ik heb daarvoor een e-learning ontwikkeld. En de patiënten mochten zelf bepalen wat ze aan de hand van die e-learning ging het veranderen in hun dagelijks leven. Dus ik heb uitleg gegeven over de ziekte in relatie tot kwaliteit van leven en wat voeding daar eventueel bij zou kunnen betekenen. Zonder oordeel, zonder te zeggen wat ze moeten eten, helemaal niks. En na deze e-learning hadden de patiënten echt gezondere keuzes wat betreft voeding en hun kwaliteit van leven was verbeterd. En dat is eigenlijk wel uniek, want ze zaten al maximaal behandeld met medicijnen. Dus qua behandeling in het ziekenhuis was de kwaliteit van leven al, ja, zo hoog mogelijk. En wat nog leuker is, een jaar later hadden ze nog meer verbeterd aan hun voeding en was de kwaliteit van leven net zo goed gebleven. En dat is wel eigenlijk uniek voor een voedingsinterventie. Dus dat is natuurlijk onwijs gaaf.
Dat het niet een korte piek is, bedoel je? Ja. Dat het gewoon constant blijft.
Ja.
Kan je eens wat meer vertellen over die e-learning en welke keuzes een aantal van die personen dan gemaakt hebben? Wat moet je daarbij voorstellen?
Nou, bijvoorbeeld die e-learning is opgedeeld in 7 video's. 7 of 8. Waarin ik uitleg geef over het ziektebeeld. Bijvoorbeeld bij pulmonale hypertensie is het hartfalen een probleem. Dus wat je eigenlijk niet wil is dat patiënten heel veel drinken. Want elke keer als jij drinkt, dan moet je hart moet dat rondpompen. Dus dat is een zwaardere belasting. Nou, daar geef ik dan bijvoorbeeld uitleg over. Of over wat je op een verpakking kan lezen. Of hoeveel suiker er eigenlijk wel niet zit in allerlei producten. En ik heb dan vooral met inzicht geven in huiswerkopdrachten en opdrachten tijdens de e-learning konden patiënten zelf kiezen wat ze gingen veranderen. En wat ze dan veranderd hadden was het meer groente gaan eten, meer eieren, minder bewerkte producten en ook veel minder suiker.
Ah, dus je hebt een heel holistisch metabeeld eigenlijk van hoe je overal tegenaan kan kijken en dan laat je de beslissing aan de persoon zelf om dat te gaan
doen. En dat is eigenlijk hoe ik het ook in mijn praktijk doe. Dus ik heb gewoon mijn methode van mijn praktijk heb ik gewoon in een video e-learning omgeturnd en die is nu effectief gebleken.
Ja. Ja. Ik kom heel even terug, want ik hoorde in dat hele lijstje geen fruit terugkomen.
Ja.
Nou, sterker nog, ik zag op een van jouw websites een foto staan met jou met daarop staat fuck fruit.
Ja, dat is een beetje provocerend. Ik heb natuurlijk
beetje provocerend.
Ja, okay. Ik moet natuurlijk rebelse content shooten voor mijn merk. Ik denk dat fruit dat echt wel gezond is en prima. Maar ja, wat heb je aan de hele dag fruit eten?
Ja, ik denk ook veel suiker.
Ja, veel suiker en Ik denk als je 1 of 2 stuks fruit per dag eet, dat dat prima is. Maar dat was eigenlijk niet een heel groot onderdeel van deze interventie. Het is er meer op gericht van welke voeding maakt je nou echt sterk. En dat zijn met name ook eiwitten en goede vetten en minder bewerkte producten.
En hoe hou je zo'n boodschap, ik wil bijna zeggen smaakvol, want je hoort het best veel nu, maar het begint een beetje soms loze kreten te worden. Dus probeer je dan in die e-learning dus het echt wat meer in de praktijk aan te
pakken? Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld een onderdeel van de lessen is het leren ontdekken van groentes die mensen nog nooit gegeten hebben. En smaakontwikkeling, kruidenmengsels maken. Hoe kan je nou zo lekker mogelijk, zo gezond mogelijk eten? Want ik ben echt een Bourgondiër. Dus bij mij staat lekker eten op nummer 1. En de rest komt erachteraan.
Laten we even een klein stapje teruggaan. Want ik heb nou het idee dat we een aantal fragmenten uit jouw visie over eten krijgen. Wat wel grappig is, is jij hebt ook een kookboek geschreven.
Ja.
Een kookboek voor rebellen.
Ja.
En in de vorige aflevering, een paar afleveringen terug, hadden we ook nog een schrijf van een kookboek. Weer een heel apart kookboek. Dat was Koert van Mensvoort. Die had al 10 jaar geleden een kookboek geschreven voor kweekvlees. Gerechten die je nog niet kan maken. Dus binnenkort nog maar weer een aanjager met een kookboek uitnodigen, Bob.
Ik denk het wel, ja.
Hey, maar misschien even een stapje terug. Ja. Wat is jouw filosofie op het gebied van voedsel? Even de basis neerleggen en daarop verder kunnen kletsen.
Voor mij is voeding een enorm, eigenlijk misschien wel de belangrijkste tool die je zelf in handen hebt om actief je kwaliteit van leven te verbeteren. En dat doe je dan voornamelijk met producten die je zelf maakt. Dus ik ben van het skippen van alles uit pakjes en zakjes. En dan wel op zo'n manier dat het ook nog lekker is. Dus ik ben van bakken in de roomboter. En af en toe een goed stuk vlees, goed stuk vis. Alles lekker op smaak maken. Dat is voor mij heel belangrijk.
Is dat de begonner in je? Of heb je daar ook een soort onderbouwing? Is dat als je lekker eet, minder stress? Genieten van het leven, is dat de kracht?
Nou, bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Volle yoghurt versus magere yoghurt. Magere yoghurt is gewoon een of andere zure, dunne smurrie. Waar geen smaak en verzadiging aan zit. En dan heb je zo'n volle Griekse yoghurt. Daar heb je ten eerste veel meer verzadiging van. En studies tonen ook aan dat volvette zuivel helemaal geen negatief effect heeft op het ontstaan van hart- en vaatziekten. En dat het ook nog eens een keer dus een hogere verzadiging geeft. En de vetten hieruit zorgen ook voor vetverbranding in je lijf. Dus nou, wat wil je nog meer?
Check. Ik ga een bak met volle Griekse yoghurt kopen.
Ja, lekker man.
Ja, 100%.
Ja, maar dan ben je dus ook weer wat dingetjes aan debunken. Want we kregen natuurlijk halfvolle producten. Omdat, de manier waarop ze ook in het schap staan en gepresenteerd worden, is het minder vet. Klinkt alsof het dan aantrekkelijk is. En dan pak je dat maar. Dat is ook jouw methode dan om die dingen allemaal te debunken eigenlijk. En
eigenlijk te geven. Gewoon nuance daarin aan te brengen. Het is vaak niet zo zwart-wit. Wel heb ik wat dat betreft vind ik wel dat volle producten, dat altijd beter is dan halfvol of mager. Want dat is alweer bewerkt. Dus ik ga altijd van de filosofie uit dat hoe onbewerkter, hoe beter.
Maar je zit hier niet met je handen nog onder de klei. Ben je iemand die zit te vroeten in de groentetuin de hele dag? Of moet je het ook weer niet zo zien?
Dat zou ik wel willen, maar ik woon in Den Haag in een appartement. Dus daar heb ik niet echt de mogelijkheid toe. Ik heb wel over nagedacht volkstuintjes te starten. Maar vooral dat je weet waar producten vandaan komen. Hoe de originele smaak is. Hoe het wordt gemaakt. Ook hoe het dier heeft geleefd als je vlees eet. Ik ben bijvoorbeeld zelf enorm fan van vlees van Schotse hooglanders. Van koeien die jaar rond buiten lopen, alleen maar gras eten. Die geen antibiotica krijgen. Waar hun kalfjes gewoon bij blijven totdat ze 1 jaar of 4 zijn. Gewoon zoals het hoort.
Gewoon onbewerkt. Dat is eigenlijk de boodschap.
Ja.
En in covid-tijd, zijn er best veel semi-wetenschappers opgestaan op Facebook, Instagram, zelfs op televisie, die dingen gingen beweren over voedingen of over bepaalde middelen tegen COVID. Zie je dat als een positief iets of denk je van dit maakt eigenlijk mijn vak waar ik nu op wetenschappelijke wijze mee bezig ben, haalt het er wel een beetje onderuit?
Nou, ik denk dat heel veel dingen over voeding nog niet onderzocht zijn of niet goed onderzocht zijn. Dus kijk, de semi-wetenschappers die bijvoorbeeld beweren dat, als je voortaan de rest van je leven goat je best eet, krijg je geen kanker. Ja, daar kan ik helemaal niks mee.
Nee.
Maar kritische vraagstukken over het gebruik van suppletie van vitamine D bij COVID, dat vind ik zeker wel interessant. En ik denk dat er gewoon te weinig ruimte is geweest de afgelopen decennia voor gedegen voedingsonderzoek en suppletieonderzoek. En hoe meer onderzoek hiernaar gedaan zou worden, hoe beter het is. Maar er komt wel een kanttekening bij, want ik doe zelf voedingsonderzoek. Dus ik weet hoe moeilijk het is om die funding voor elkaar te krijgen. En ik weet ook hoe moeilijk het is om eindpunten te bepalen met voeding. Want misschien zijn er wel markers in het bloed die wij nog helemaal niet kennen. Mm-hmm. Die interessant zijn met voeding. En vaak is het natuurlijk kwaliteit van leven. En kwaliteit van leven is eigenlijk niet zo'n hard eindpunt. Terwijl ik denk, voor mij is dat het allerbelangrijkste. Want ik doe het voor de patiënt. Dus als die zijn kwaliteit van leven verbetert, kan mij nou schelen dat hij denkt dat het is omdat hij minder suiker eet. Als het werkt, dan werkt het. En dat is in de wetenschap, wordt dat niet zo heel erg zo gezien. En dat maakt het voedingsonderzoek wel een stukje moeilijker.
Omdat je niet met keiharde cijfers kwaliteit van leven kunt definiëren?
Ja, het is natuurlijk een kwalitatief eindpunt. Dus het is geen, het is bijvoorbeeld niet dat ik zie dat de hartfunctie beter wordt. Kijk, nee. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Maar dat zie je op deze manier niet. En ook bijvoorbeeld onderzoek naar supplementen en vitamines, dat wordt vaak op zo'n manier gedaan dat je denkt, ja, is dat wel de juiste soort? Is dat wel eentje die goed opneembaar is? Is het wel de juiste dosering? En ja, dat vraagt gewoon heel veel kanttekeningen. En dan wordt weer gezegd, ja, vitamine D heeft geen effect. Nee, ja, als je 10 milligram per dag geeft, heeft het geen effect. Nee, dat zijn dingen die gewoon veel beter moeten.
En dan loop je ook tegen grote organisaties aan die hierachter zitten. De voedingsindustrie, zal ik maar zeggen. Blokkeert die dit soort onderzoeken ook? Of funden die juist weer bepaalde andere onderzoeken?
Of die funden juist andere onderzoeken.
Ja.
Ja.
Dus ja. Krijg je daar ook weer vertekende
uitspraken? Ja, bijvoorbeeld net zoals margarine. Ja, weet je, margarine wordt gewoon gezegd dat goed voor je is. Terwijl er is geen bewerkte product dan margarine. Het zit ontzettend veel omega-6 vetzuren in. De verhouding van vetzuren in onze huidige voeding is kwijt. Omega 6 is zeker gezond, heb je nodig. Maar als het overal in zit, ja, dan krijg je daar een overschot van. Krijg je ook weer allerlei klachten van. Heel simpel voorbeeld. Op de opleiding diëtetiek heb ik altijd geleerd. Je moet bakken in milde olijfolie. En je moet door de sla moet jij je virgin olijfolie doen van de koude persing. Want het verhitten van virgin olijfolie is schadelijk. Nou, dat is helemaal niet waar. En
toch niet. Ja, de ene keer wel, dan weer niet. Dat, nee, als consument is dat ook heel verwarrend om heel van, ja, welke lijn moet je nou volgen inderdaad. Ja. Maar jij zegt dat dus niet uitmaakt.
Hoe bedoel je?
Wat? Het verhitten van...
Ja. Nee, en sterker nog, zelfs die milde olijfolie, dat wordt in Italië gewoon gezien als lampenolie. Daar vullen hun de lampen mee. Dat is het eten niet waardig. Dus... En dat is ook vooral wat ik probeer te doen in mijn werk. Is een stukje nuance daarin aanbrengen. En ook continu kritisch naar mezelf kijken. Want als ik kijk hoe ik advies gaf 15 jaar geleden als diëtist. Dat zou ik nu nooit meer doen.
Mag ik je nog een andere vraag stellen? Ja, over het begrip diëtisten eigenlijk. Ja. Ik heb altijd een gedacht dat als je over dit soort dingen verbeteren van kwaliteit van leven praat. Dat je eigenlijk een permanente wijziging maakt in je manier hoe je leeft.
Ja.
En een dieet altijd een soort van korte periode in zich heeft. Je doet een kort stondig dieet om iets aan te passen. Maar je noemt jezelf wel een diëtist.
Nou, dat doe ik eigenlijk niet. Ik noem mezelf geen diëtist meer, omdat ik inmiddels zoveel meer ben dan alleen diëtist. Maar dieet heeft onterecht een beetje een negatieve bijklank. Want dieet komt van het Griekse woord diata, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Of diëta, weet ik veel. En dat betekent leefstijl. En heel veel mensen zeggen in de volksmond, ja, ik ga even op dieet.
Ja, ik zet twee dingen tegenover elkaar die eigenlijk hetzelfde zijn.
Ja, dat is niet zo. Nee.
Ah, wat grappig, inderdaad. En we hebben het heel veel over verbeteren van de kwaliteit van het leven. En we hebben het heel veel over voedsel. Focus je heel specifiek alleen op voedsel? Of komt er in dat onderzoek naar die patiënten met die PAH hebben? PAH.
Lekker Nederlands.
Hormonale arteriële hypertensie. Ja. Moet het gewoon even van een papiertje lezen, want het is best wel een woord waar je over struikelt. Ook andere dingen buiten voedsel die jij adviseert of in het pakket zitten of uit je studie komen die de kwaliteit van leven verbeteren?
Nou, we hebben natuurlijk voornamelijk naar voeding gekeken, maar ook een klein stukje leefstijl. Dus in de e-learning zit ook een module over bijvoorbeeld meditatie, bewegen, goed slapen. Maar de hoofdmoot in mijn onderzoek is echt voeding geweest. En we zijn nu wel daaruit voortvloeiend bezig met een leefstijlpoli voor deze patiënten. En daar komen ook allerlei andere facetten aan bod. Waar we ook weer hopelijk geld voor gaan krijgen om onderzoek mee te gaan doen. Dus dat neem ik zeker mee.
Ja, we hadden het er al eerder even over gehad. Want je bent alweer met een nieuw, heel interessant project. Je gaat er nu even vlug overheen. Maar vertel eens, wat is je vervolgtraject? Wat wil je doen met die leefstijlpoli? Wat is dat en hoe ziet dat eruit?
Ja, nou ja, kijk, ik heb best wel een bepaalde visie op hoe zorg zou kunnen worden ingericht. En hoe dat ook de zorg zou kunnen verbeteren. En dan niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers in de zorg. Dus met werkdruk en nou, alles wat erbij komt kijken. En in navolging van mijn studie heb ik de kans gekregen om een leefstijlpoli op te zetten voor patiënten met pulmonale hypertensie. Dit is in de eerste plaats een online platform waar patiënten uit ons ziekenhuis terecht kunnen voor informatie en een doorverwijzing kunnen krijgen voor een specialist. Dus niet alleen voor voeding, maar ook voor beweging, seksualiteit, stress, slaap. Nou, eigenlijk alles wat bij dat stukje leefstijl hoort. En de poli is bedoeld voor alle zorg waar wel behoefte aan is vanuit de patiënt, maar waar op dit moment geen tijd of ruimte voor is. Nou, nu is zo'n online platform natuurlijk hartstikke leuk en mooi en er zit heel veel werk en heel veel tijd in. Maar er is meer nodig dan dat. We zijn nu bezig met een nieuw project, wat dus weer voortborduurt op de digitale leefstijlpoli. Dat is een fysieke poli, waarin we patiënten jaarlijks willen screenen en indien nodig ook extra begeleiding willen geven. En niet alleen om ze te screenen om te kijken wat er nou gebeurt op het gebied van leefstijl tijdens zo'n ziekte, maar vooral ook om eerder te kunnen schakelen en dus vroegtijdig te kunnen interveneren als er iets speelt. Dus stel dat we zien dat een patiënt fysiek achteruit gaat qua spiermassa, dan kunnen we daar een interventie op zetten. En dan wordt het niet zover dat ze weer aan de vieze drinkvoeding worden gezet als ze opgenomen liggen. Dus het is eigenlijk tertiaire preventie. En dat is preventie voor patiënten die een chronische of een progressieve ziekte hebben om hun kwaliteit van leven te verbeteren.
Wat zijn de primaire en secundaire preventies?
Primair is zeg maar dat je voorkomt dat je iets krijgt. En secundair is als er nog een kans is op beter worden. Dus bijvoorbeeld met obesitas of diabetes type 2.
En de derde is dus echt een meer leren omgaan en dan je kwaliteit verbeteren. Ja. Hoe groot is de groep in Nederland die dan daar potentieel voor in aanmerking komt? Is dat een groot? Ik heb daar geen enkel
beeld van. Nee, er zijn, uit mijn hoofd gezegd, zijn er op dit moment 800 patiënten met pulmonale arteriële hypertensie in Nederland. De hele groep pulmonale hypertensie, er zijn verschillende vormen, die is groter. En bij ons in het ziekenhuis behandelen we 600 mensen. Dus dat zijn wel 600 patiënten die dus gebruik kunnen gaan maken van dit nieuwe zorgpad uiteindelijk. En uiteraard is dit ook een pilot. Als dit goed loopt en we kunnen toetsen hoe effectief het is, dat we dit ook kunnen gaan uitzetten voor andere ziektebeelden.
Ja, wat goed dat je dat aanjaagt. Wat is de grote uitdaging om dit van de grond te krijgen, wat je wil doen?
Nou ja, zoals altijd is dat natuurlijk geld. Er is gewoon heel veel geld voor nodig. Er is geld voor onderzoek nodig. Er is geld voor zorg nodig. En via de gangbare wegen krijgen we dit eigenlijk niet voor elkaar.
Oké, dus dan moet je via particuliere paden dan...
Ja, ik ben nu bezig met het opzetten van een crowdfunding hiervoor.
Oké.
Met een... waarin particulieren kunnen steunen, maar ik hoop ook vooral op het bedrijfsleven. Dus wij gaan een groot event organiseren en het belang van deze ziekte aankaarten en ook deze ziekte meer op de kaart zetten. En vooral ook inzichtelijk brengen of inzichtelijk maken wat die kwaliteit van leven voor patiënten betekent. Want je moet je voorstellen, patiënten met pulmonale arteriële hypertensie zijn vaak jonge vrouwen die midden in het leven staan. En dan is er ineens niks meer van over. En als de kwantiteit wegvalt, dan gaat het uiteindelijk om de kwaliteit. En dat is waar ik me hard voor maak voor deze patiënten.
Is het specifiek een... komt er veel meer voor bij vrouwen?
Ja, het is zeg maar 1 op de 4 is mannen. Ah, de rest is vrouwen. 75% is vrouw.
En wanneer gaat je crowdfunding campagne live? Is dat al iets wat we kunnen promoten op de podcast?
Misschien dat ik wel alvast de website hiervoor live kan zetten. Dat zou wel leuk zijn. En we zijn van plan het event 22 november te houden dit jaar. En dat is mijn 8e transplantatieverjaardag. Dus dat leek me wel een mooie aanleiding.
Ah, dat is inderdaad een mooie datum.
Nou, laten we de website in de show notes zetten.
Ja, leuk.
Ja, tof. We hebben natuurlijk, de laatste tijd hebben we het bijvoorbeeld over de long-covid-klachten. En dan moet dan een ziekenhuis opgericht worden. En moeilijk om zoiets voor elkaar te krijgen. Het lijkt me gewoon echt een heel hoge cliff om tegenop te boksen. Maar op een of andere manier heb ik wel het gevoel dat het jou al gaat lukken.
Nou, ik hoop dat natuurlijk van harte. Het is wat gewoon heel lastig is met pulmonale hypertensie. Het is een heel onbekende ziekte. Dus daar is altijd al moeilijker funding voor te krijgen als je iets voor elkaar wil krijgen. Kijk, bijvoorbeeld, het is allemaal heel heftig. Bijvoorbeeld kanker, Alzheimer, long covid. Dat is iets wat veel meer mensen treft. Dus daar is ook veel meer geld voor beschikbaar. En daarnaast is het ook nog eens een keer leefstijl en kwaliteit van leven gerelateerd. En bijvoorbeeld voor een farmaceut zijn harde eindpunten veel interessanter. En dat is ook voor de zorgverzekeraar veel interessanter. Dus het is best wel lastig. Maar wat jij zegt tot nu toe, als ik iets in mijn hoofd heb, dan zit het niet in mijn kont en dan ga ik ervoor. Dus ik hoop echt dat dit van de grond gaat komen. En dit is echt iets wat ik vanuit mijn hart wil doen voor deze groep patiënten. Omdat ik gewoon weet hoe verschrikkelijk die ziekte is. En alles wat daarbij kan helpen, dat is gewoon iets. Dus dat is waarvoor ik dit doe.
Mooi.
Heb jij buiten deze zelfinspiratie, want jij inspireert jezelf heel erg, omdat je hier natuurlijk doorheen bent gegaan en dit helemaal doorleefd hebt. En dat je loopt over van de inspiratie. Dat voel je gewoon als ik hier met jou zit te praten, om dat voor elkaar te krijgen. Dat vult je missie. Heb jij ook mensen die jou daarbij helpen? Of andere mensen die in een soortgelijke situatie zien, die jou inspireren, die jou een beetje sturen? Of komt is dit allemaal kracht die helemaal uit jou komt om dat te doen? Dus,
nou, je hebt natuurlijk altijd kracht van de mensen die om je heen zijn en die jou motiveren en inspireren. Bijvoorbeeld Anton, mijn promotor en voormalig behandelaar, is gewoon voor mij een enorme inspiratiebron. Altijd al geweest, ook hoe hij met patiënten omging. Daardoor ben ik echt mijn praktijk anders gaan inrichten. Daar heb ik van hem heel veel van geleerd. Maar ook van de patiënten leer ik heel veel met wie ik in gesprek ben. Dat ik denk, oh ja, dat heb ik niet zo ervaren. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat het voor jou ook iets wordt waar je wat aan hebt? De mensen die ik zie in mijn eigen praktijk leer ik heel veel van. Maar ik heb natuurlijk ook een netwerk van sprekers en coaches om me heen die mij continu een spiegel voorhouden en die me scherper maken in mijn werk als schrijver, als spreker en als behandelaar. Dus de drive zit van mezelf, maar wat eruit komt, wordt zeker ook gevoed door anderen.
Ja, je hele ecosysteem wordt je een beetje bijgestuurd op dat hele pad. En het komt opeens op. Even nog terug naar dat crowdfunding platform. Wat soort bedrijven zouden hierin geïnteresseerd moeten zijn om jou daarbij te helpen en waarom?
Ik denk bedrijven die maatschappelijk belang voorop hebben staan en die willen meehelpen om zo'n vreselijke ziekte als pulmonale hypertensie een gezicht te geven en die ook duurzaam ondernemen. En dat is denk ik wat hier heel mooi bij aansluit.
Ja, en dat is het nog niet per se een zorgorganisatie. Het kan elke type organisatie zijn die daarbij kan helpen. Ja, heel goed.
Hey, en er zit, er zit een jonge vrouw tegenover je van een jaar of 25. En die heeft eigenlijk hetzelfde als wat jou is overkomen. En die zegt, ik wil heel graag gaan skiën. Wat zou je dan zeggen? Wat voor advies zou je nu geven?
Ja, dan zou ik zeggen, overleg het even met je behandelaar. Daar ben ik natuurlijk wel voorzichtig in. Maar ik probeer altijd wel mensen te motiveren alles eruit te halen wat erin zit. Want achter de geranium zitten, dat kan altijd nog. Dus dat probeer ik ze wel echt mee te geven. Maar ik ga niet gevaarlijke dingen adviseren. Dat is niet mijn rol. Wat ik bij mezelf heb gedaan, dat wil je daar wat van oppikken, moet je lekker zelf weten. Maar ik ga dat niet zeggen dat je dat moet doen. Nee. Nou,
dan heb ik toch wel een beetje een antwoord gekregen.
Ja.
Als jij nou terugkijkt op die 38 jaren, wat was dan de mooiste periode daarin?
Die is nu.
Nu?
Ja.
Right now.
Zeker, ja. Kijk, en wat ik ook in mijn boek schrijf is, ik ben bij mijn opa en oma heel veel opgegroeid eigenlijk. En daar heb ik een heel speciale band mee. En die zijn helaas allebei overleden. Dus daar denk ik wel heel vaak aan terug van, kon ik nog maar een keer daar aan de keukentafel zitten?
Ja.
Maar daar heb ik mooie herinneringen aan. Dus als ik moet kiezen, dan zou ik gewoon nu, zoals het nu is, zou ik willen blijven, ja.
Ja, dat vind ik heel mooi. Charmaine, onwijs bedankt dat je dit verhaal met ons wilde delen. Ik weet dat jij een hele gave spreker bent. Dus je zal ongetwijfeld op basis van deze podcast weer wat nieuwe boekingen erbij krijgen. Heel erg bedankt dat je hier was.
Ja, ik vond het superleuk. Hartstikke bedankt, jongens.
Mij ook. Dank je. Lieve luisteraar, blijf nog even hangen. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek met Charmaine. Wat een inspirerende rebel. Wil je ons helpen om de podcast verder te verspreiden? Dat kan. Als je de podcast liked, deelt en reviewt op social media, dan helpt dat enorm om met z'n allen een positieve verandering te blijven aanjagen. Dankjewel.